Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop worden bediend worden aan een vijftal kinderen van onze gemeente. En u kunt straks na afloop van deze dienst de doopouders God zegen toewensen. Ze zullen plaats gaan nemen hiervoor in de kerk en u kunt dan via die gang kunt u daar naartoe komen en vanaf deze plaats daar naartoe of bij het raam langs weer naar buiten. Dan de collectes, die zijn in deze dienst voor de diaconie en voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie en kerk in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit 2 Koningen 2 en wel de verzen 19 tot en met 25. Dus 2 Koningen 2 vanaf vers 19 tot 25. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 139 is een hele mooie psalm die spreekt over de scheppingswerken van de Heere. En met name dan als het gaat om het nieuwe leven, om het nieuwe pasgeboren leven. De Heere heeft ons geschapen. We hebben ervan gezongen, we gaan er opnieuw van zingen. Nu, Psalm 139, vers 9 en vers 10. We doen met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we uit Psalm 149 het allereerste vers. Loof, loof den Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden zijn er gunstelingen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Getrouwe en barmhartige Heere, wij komen vanmiddag eerst tot u om u ervoor te erkennen dat we weer bij elkaar mogen zijn. Maar ook om u te smeken om uw onmisbare zegen. Uw zegen over de verkondiging van uw woord, maar ook over de bediening van het heilig sacrament van de doop. Heren, we zeggen uw naam ootmoedig dank. Dat u de ouders verblijd hebt met de geboorte van hun kindje. We hebben er samen van gezongen. U bent de grote schepper. En eer iets van ons begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. U bent de grote schepper van ons leven. En daarom hebben we u ook alle dank te brengen, alle lof te brengen voor het feit dat we kinderen uit uw hand ontvangen. Heere, vanmiddag zult u laten zien dat u de God van het verbond bent. En dat u met uw uitgestrekte armen ook onze kinderen wilt omringen. Dat u ze wilt leiden. Dat u ze al hun zonden vergeven wilt. Dat u ze vernieuwen wilt door het werk van uw Heilige Geest. En wij bidden van u, Heere, of u wilt geven dat dat ook de werkelijkheid mag gaan worden in het leven van onze kinderen. Dat ze zo ook u mogen leren kennen. Dat ze zo u mogen leren dienen. En zo ook dat leven, dat eeuwige leven, deelachtig mogen worden. Dat u schenkt. Heere, wilt u zijn met de ouders als ze vanmiddag hun kinderen ten doop houden? Als ze voor het eerst of opnieuw hun ja-woord zullen mogen uitspreken? Als de vragen, de doopvragen hen gesteld zijn? Heere, wilt u hen nabij zijn bij de opvoeding? Wat een verantwoordelijkheid. We dragen de doopouders van harte aan u op. Heere, wilt u zijn ook met allen in het midden van de gemeente, voor wie het altijd weer moeilijk is om een doopdienst bij te wonen, omdat we geen kinderen van u gekregen hebben. Of omdat onze kinderen andere wegen zijn gegaan, wegen van u af. Heere, u weet wat een verdriet dat geeft in onze harten. En we leggen ook dat bij u neer en we bidden om troost en om kracht voor die ouders die dat moeten ervaren, dat hun kinderen niet de weg volgen van u. Zo komen we eerst samen tot u om uw zegen af te smeken. Dat we aan het einde van deze dienst uw grote naam mogen erkennen en danken voor wat u ons gaf. Wilt u in ons midden zijn, Heere? Ons alles schenken wat we nodig hebben, enkel uit genade. Enkel omwille van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijn entwil. Amen. We gaan nu samen het doopformulier lezen, zoals we dat achter in ons psalmboek kunnen vinden. Het doopformulier dat als volgt begint. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. In de eerste plaats dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvend, zo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, omdat in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. En dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en in hem mede tot ons en onze kinderen, zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God voorheen bevolen om hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst en de handen opgelegd en gezegend heeft. En omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost, tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop werd beduid, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk mogen dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar nu Psalm 105 en daarvan het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld en van al het beloofde heil verzeld en ook aan gans Israël toegezeid tot zijn verbond in eeuwigheid. Lieve ouders, mag ik jullie vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Jezus Christus. Gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ook onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of we niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en ook in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en ook in de christelijke kerk hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt om uw kind, als hij of zij tot zijn of haar verstand zal zijn gekomen, uw kind waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Kema, wat is daar op uw antwoord? Zuster Kema, wat is daar op uw antwoord? Broeder Vlastijn, wat is daar op uw antwoord? Zuster Vlastijn, wat is daar op uw antwoord? Broeder Van Beek, wat is daar op uw antwoord? Zuster Van Beek, wat is daar op uw antwoord? Broeder Van Leeuwen, wat is daar op uw antwoord? Zuster Van Leeuwen, wat is daar op uw antwoord? Broeder Schuurman, wat is daar op uw antwoord? En zuster Schuurman, wat is daar op uw antwoord? Lieve ouders. Lieve ouders. Van de week zag ik in de krant een foto. En op die foto stond een moeder met haar kind. Het was een foto uit Portugal. En hij was genomen zo tegen de achtergrond van de zee. Wat was namelijk het geval? Op die dag lieten heel wat moeders hun kinderen een keer wassen, een keer ondergaan in de zee. Wat was dan de bedoeling? Nou, de bedoeling was dat als je dus je kind aan het begin van het schoolseizoen, laten we zomaar zeggen, eens een keer onder laat gaan in de zee, dan zullen ze minder ziek worden. Dus er wordt heel wat kracht aan toegedicht. En dan zeggen wij, nou ja, op zich een hele mooie gewoonte, maar het is eigenlijk allemaal bijgelovigheid. Want hoe zouden kinderen nou minder ziek worden door een keer gewassen te worden in het water van de zee? Maar je begrijpt al dat toen ik van de week die foto zo zag en ook de verklaring erbij, dat ik bij mezelf dacht, ja, zo moeten wij natuurlijk niet met de doop omgaan. Dat wij denken, ach, we houden onze kinderen ten doop. En daarmee zijn ze dan gewassen. En dan is daarmee eigenlijk ook alles voor elkaar. Dan zijn ze behouden en dan komt het allemaal weer goed. Nee, de doop zegt ons iets anders. De doop die zegt, de Heere wil onze kinderen wassen in het bloed van zijn Zoon. Hij wil ze het leven tot in eeuwigheid schenken. Het verbond, de Heere komt met zijn uitgestrekte armen. Maar het is wel nodig dat die beloften ook in de levens van onze kinderen worden uitgewerkt en toegepast door het werk van de Heilige Geest. Onze kinderen moeten wederom worden geboren. Net als wij. Onze kinderen moeten een nieuw hart ontvangen. En nu mogen wij als ouders onze kinderen voorgaan. We mogen voor hen bidden. En mogen ze wijzen op de Heere die het heil aan hen wil geven. Wat is eigenlijk vanmiddag de betekenis van de doop? Dat de Heere zijn beloften van vergeving, van vernieuwing, zichtbaar maakt en bevestigt aan de kinderen persoonlijk. En dan mogen jullie als ouders elke dag weer opnieuw pleiten op die belofte. Bij de Here komen en zeggen: Here, u heeft die belofte gegeven dat ze werkelijkheid mogen worden in het leven van ons kind en onze kinderen, als we meerdere kinderen hebben ontvangen. Ik hoop van harte dat de doop die vanmiddag aan jullie kinderen bediend wordt, ook jullie veel mag brengen aan de genadetroon van God. Wanneer de doop zometeen bediend is, dan willen wij staande gemeente de doopouders en de kinderen toezingen uit Psalm 105, het vijfde vers, dat bekende vers, dat inhoudsvolle vers over dat God zijn waarheid nimmer zal krenken en dat hij eeuwig aan zijn verbond zal gedenken. Diene veerle kema, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Dat is mijn sticht erbij. Maria Cornelia Elisabeth Vlastuin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Iets dichterbij. Esmeralda van Beek, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lieke Charlotte van Leeuwen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Tijn Jesse Schuurman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopsbediening willen we nu besluiten met dankzegging aan de Heer. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Ge ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Ge deze gedoopte kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu van Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Dat gaat over de vergankelijkheid van het leven, maar ook het eeuwige, het onvergankelijke dat de Heere geeft aan allen die zijn verbond mogen houden. Wij doen de Bijbel open bij 2 Koningen 2 en lezen dan vanaf het 19e tot en met 25e vers. 2 Koningen 2 vanaf vers 19. En de mannen van de stad, dat is Jericho, zeiden tot Elisa: zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als men hier ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zei: breng me een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten hem tot hem. En toen ging hij uit tot de waterwel, de waterbron, en hij wierp het zout erin en hij zei: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij had gesproken. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van hen 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weer naar Samaria. Tot zover 2 Koningen 2. En het uitgangspunt voor vanmiddag is het gedeelte dat we zo met elkaar gelezen hebben. Als we straks naar dit gedeelte geluisterd hebben, zingen we uit Psalm 37, het 19e vers. Psalm 39, vers 19 na het amen van de prediking. Gemeente, Elisa is wel heel onverwacht profeet geworden. We hebben het vorige week gezien. Elia kwam bij hem. Hij was bezig om het land te ploegen, samen met nog een aantal knechten. En toen wierp Elia heel onverwacht, heel plotseling, zijn profetenmantel over Elisa heen. Dat was de roeping. Dat was er een teken van: Elisa, je zult nou niet verder moeten gaan zaaien in de akker van je vader. Maar je moet nou gaan zaaien, het woord van God moet je nou gaan zaaien in de akker van de Vader in de hemel. Nou, en ondanks dat het een hele onverwachte roeping was, en ook een veelomvattende roeping, is Elisa meteen bereid geweest om die roeping te volgen. Hij heeft, zo hebben we vorige keer gezien, de runderen geslacht. Hij heeft de ploeg in stukken geslagen. Hij heeft daarop dat vlees gekookt en heeft een afscheidsmaaltijd gehouden voor zijn ouders en ook voor de knechten in zijn huis. Elisa, profeet geworden, heel onverwacht. En nadat Elia naar de hemel gevaren is, is hij daadwerkelijk profeet geworden. Toen begon zijn ambtswerk echt. En als je vanmiddag dit gedeelte leest, wat we samen gelezen hebben, wat we samen gaan overdenken, dan zeg je: zijn ambtswerk heeft bestaan uit twee dingen. Hij heeft mensen mogen wijzen op het heil van de Heer, op de genade en de liefde van God. Maar hij heeft mensen ook heel nadrukkelijk moeten bepalen bij de heiligheid van de Heer. En dat je maar niet straffeloos ongehoorzaam kunt blijven. Dat je maar niet hem kunt negeren en dan denken dat het allemaal wel goed komt. Nee, God is een God van genade voor mensen die tot hem komen. Die zich tot hem wenden. die hem willen dienen. Maar God is een God van oordeel voor ongehoorzame en onheilige mensenkinderen die in hun ongehoorzaamheid volharden. We willen vanmiddag die boodschap met elkaar gaan delen en overdenken aan de hand van dat wat we hier gelezen hebben in 2 Koningen 2. Ik heb als thema Elisa, profeet van Gods liefde en van Gods recht. En dan bracht hij heil in Jericho, maar dan bracht hij onheil in Bethel. Dus Elisa, profeet van Gods liefde en van Gods recht. En hij bracht heil in Jericho, maar hij bracht onheil in Bethel. Elisa is nog maar net tot profeet geroepen, net begonnen met zijn werk onder het volk, of de inwoners van Jericho, die komen bij hem. En de inwoners van Jericho, die zeggen tegen Elisa, het is goed wonen hier in de stad. En dat kun je begrijpen, als je er een keer geweest bent. Ik zal u zeggen, Jericho ligt in de woestijn. Dus wat dat betreft is het een warm klimaat. Maar als je van een afstand naar Jericho kijkt, dan zie je dat het een groene oase is. Het zijn allemaal palmbomen daar. En als je in Jericho komt, ja, dan kun je ook heel makkelijk in de schaduw komen. Het is goed wonen, zeggen de mensen van de stad. En dat klopt. Maar er is iets aan de hand. Het water is kwaad, zeggen ze. Het water is kwaad. Wat betekent dat? Het water, dat brengt onvruchtbaarheid. Het brengt zelfs de dood voort in de stad. Wat moet je daar nou onder verstaan? Nou, dat water dat is zo slecht dat het miskramen voortbrengt. Dat het zuigelingen sterfte veroorzaakt. En als het land ermee bevloeid wordt, nou dan komt er eigenlijk niks van terecht. Dan wordt alles, blijft dood. Dat water, dat is kwaad. Dat is slecht. Het is mooi wonen in Jericho. Maar het water is kwaad. Jericho had vergiftigd water. Nou ja, wat je daar dan eigenlijk voor reden voor moet aanvoeren, daar is natuurlijk heel wat over geschreven, dat begrijpt u wel. Ik denk dat het te maken heeft met verkeerde stoffen, kwalijke stoffen die in de grond hebben gezeten, die het water verontreinigd hebben. Vandaag de dag zou je misschien zeggen van zou er een radioactieve besmetting zijn geweest. Hè? Maar u begrijpt, het gaat niet om de oorzaak waarom dat water allemaal zo vergiftigd was. Maar het gaat erom, in Jericho was het water niet te drinken. Nog door mensen, nog door de dieren. En je kon het ook niet gebruiken voor de landbouw. Nou, kun je dan nog wonen in zo'n stad? Moet je eens nagaan. Kun je nou wonen in de woestijn? Ook al heb je palmbomen boven je hoofd. Kun je dan wonen als er geen gezond water is? Water is geweldig belangrijk, ook vandaag de dag. Er is wel eens gezegd, water is belangrijker dan goud. En dat is ook zo. Want als er geen water is, dan kan er eigenlijk niets, maar dan ook werkelijk niets, groeien en bloeien. Dan kunnen de mensen er niet leven. Water van eminent belang, van levensbelang. Nou, dat betekent, je kan nog zo mooi onder de palmboom zitten in Jericho, maar als het niet verandert, dan moet je weg. Dan kun je daar niet blijven. Er is wel eens gezegd, en dat wou ik eigenlijk dan vanmiddag maar even tussen haakjes opmerken. Er is wel eens gezegd dat dat vergiftigde water alles te maken heeft gehad met de vloek die Jozua heeft uitgesproken over Jericho. U weet hè, toen Jericho verwoest was, toen heeft Jozua gezegd, vervloekt de man die deze stad weer opbouwt. En toch blijkt Jericho later weer opgebouwd te zijn. We weten ook door wie. Het staat ook in de Bijbel. Een zekere Giel heeft dat gedaan. En er wordt wel gezegd, kijk, en hier heb je nou het gevolg. Hè? Slecht water, vergiftigd water. Gevolg van de vloek die Jozef heeft uitgesproken. Ik vind het een hele aantrekkelijke gedachte. Aan de andere kant is het niet te bewijzen, dus wat dat betreft moet je het dan ook in het midden laten. Maar dit is zeker, er is in Jericho giftig water. En toen de mannen van Jericho bij Elisa kwamen en dat zo zeiden, toen beval de profeet een nieuwe schaal te halen en om die schaal met zout te vullen. En toen ze daarmee bij hem terugkwamen, toen nam hij die schaal en hij ging naar de waterbron en hij deed dat zout in die bron en hij zei, nu is dit water gezond. God heeft dit water op dit moment gezond gemaakt. Er zal geen dood en er zal geen onvruchtbaarheid meer van worden. En op datzelfde moment was de bron gezond. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Op datzelfde moment was de bron gezond. Een geweldig wonder. Het wonder dat het profetisch ambt van Elisa ook onderstreepte. Hij was aan het begin van zijn loopbaan. En op dat moment was iedereen ervan overtuigd. Deze Elisa is in dezelfde kracht als Elia aan het werk. Gods geest leidt hem. Wat zullen de mensen in Jericho blij geweest zijn? Denkt u niet dat die bron gezond was? Nou konden ze leven, nou konden ze drinken, nou konden ze het land bewerken. Geweldig. Ik zei u al, zonder water geen bestaan. Nu, door het gezonde water, een nieuw bestaan, leven. Werkelijk leven mogelijk. Maar wat is nou de boodschap voor ons? Want natuurlijk, we kunnen breed uitmeten over dit wonder en ons verwonderen over wat er gebeurd is en zeggen van geweldig voor de mensen. Maar het is natuurlijk van belang dat we vanmiddag ook op het spoor raken van wat nou de boodschap van de Heere is uit zo'n gedeelte voor ons van vandaag. En misschien dat ik het vanmiddag zo onder woorden mag brengen. De boodschap vanuit dit gedeelte is eigenlijk deze. Mijn vaste overtuiging is dat het deze betekenis heeft. God wil en God kan een onzuivere bron gaan reinigen. Een onzuivere bron kan de Heere reinigen. En als je dan vanmiddag zegt, ja, maar waar vinden we dan onzuivere bronnen? Dan moet je natuurlijk niet naar buiten, maar dan moet je heel dicht bij huis blijven. Dan moet je eigenlijk bij je eigen hart blijven. Want in ons eigen hart zit een bron met onheilig water. In ons eigen hart zit een bron dat water doet opkomen, dat onze gedachten, onze woorden en onze daden vergiftigt. Er komt geen leven uit die bron, in die zin dat het geen leven is zoals God dat bedoeld heeft en zoals het tot eer van de Heere is. We zijn geschapen om God te dienen en om God te eren. Waarom zijn we hier? Om Hem te eren. Hij is de schepper van ons leven. En toch, wij weigeren om de schepper van ons leven te eren en te gehoorzamen. Dat komt omdat er een waterbron in ons hart zit die verkeerd water op. En als er geen verandering komt, zal het water uit de bron van ons hart ons de eeuwige dood doen beërven. In Psalm 51 wordt er over deze waterbron geschreven en dan zegt David, het is een bron van een vuile bron van wanbedrijf. En terecht laat ook het doopwater ons zien dat er een vuile bron van water is in ons hart. Dat is het eerste wat het doopwater laat zien. Het eerste wat het doopwater laat zien, dat is, er is onreinheid in onze harten. Zoals het formulier het ook zegt, in de allereerste plaats wordt door de doop de onreinheid van onze zielen ons aangewezen. De onreinheid van onze zielen. De bron is helemaal radicaal vergift. Er komt geen leven voor God uit. Integendeel, Integendeel, er zit een geweldige, vuile bron in mijn hart. Sinds de zondeval is dat nou het gevolg. Wat ik nou vanmiddag eens zou willen vragen, dat is of we dat al ontdekt hebben. En wat ik nou zou willen vragen, dat is niet of we dat weten en of we dat allemaal toestemmen, maar of we dat in ons leven ook al ontdekt hebben. Ben jij daar al achter? Is dat al in jouw leven werkelijkheid geworden, dat je zegt, Heere, nou heb ik dat al ontdekt in mijn leven, dat er een vuile bron van binnen zit. Dat er allerlei vuiligheid op door naar boven komt. En dat het mijn werken vergiftigt en dat het mijn woorden vergiftigt en dat ik voor u eigenlijk een vuil mens ben. Ben je er al achter? Is dat al, om zo te zeggen, dat je daar nou last van gekregen hebt in je leven, dat je zegt, er zit een verkeerde bron van binnen in mijn hart. Is dat dan, om zo te zeggen, iets waar je dan blij van wordt? Nee, daar word je niet blij van. Is dat dan iets waarvan je zegt, van, nou, dat bemoedigt ons? Nee, natuurlijk niet, dat bemoedigt je niet. Daar word je heel erg triest van. Dan zeg je, Heere, hoe is het toch met ons? Hoe is het toch met mij? Maar is dat nou het enige wat we vanmiddag kunnen leren uit deze geschiedenis? Nee, natuurlijk niet. We mogen er nog iets meer uit leren. We mogen er zelfs het evangelie in beluisteren. Namelijk, God reinigt de vuile bron van ons hart. En in Jericho zei de profeet, neem nou maar een schaal en doe daar zout op. En hij deed dat zout in die bron. Maar God reinigt op dit moment op een andere manier. God reinigt door het bloed van zijn eigen lieve zoon. En er is een andere bron door God geopend. Een fontein tegen de dood en tegen de zonde. In zijn eigen lieve zoon, de Heere Jezus Christus. In dat bloed ligt zuivering. In dat bloed ligt werkelijke vergeving van onze zonde. En nu mag ik met die vuile bron van mijn wanbedrijven, en beleid het maar aan de Heere dat het zo in je hart ligt. Dan mag ik komen tot de Heere Jezus. Zeg, Heere, wilt u ook mijn vuile bron reinigen. Wilt u mij vergeven schenken? Wilt u me zuivering geven? En dan zal de Heere dat doen. Dat is het evangelie. En dat is een heerlijk evangelie. Dat is een machtig evangelie. En dat evangelie dat mag verkondigd worden. En dat evangelie mag zichtbaar gemaakt worden. Vanmiddag de doop. Het heeft ons niet alleen bepaald bij de onzuivere bron van ons hart. Maar de doop heeft ons ook bepaald bij dat reinigende water, dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Namelijk dat we daardoor vergeving ontvangen van onze zonden. Lieve ouders, ik heb het al eerder tegen jullie gezegd. Ik zeg het nu nog eens een keer. Leer jullie kinderen de doop begrijpen. Heb het met de kinderen over deze dingen. Over de vuile bron bij ons. Maar over die andere reine bron bij God in de Heere Jezus Christus. In Jericho mocht Elisa in naam van de Heere die giftige bron zuiveren. Gemeente, maar, en dat heb ik aan het begin al gezegd. Even daarna is Elisa profeet geworden van het recht van God. Want nadat hij in Jericho dit wonder heeft gedaan, is hij verder gegaan en hij kwam in de plaats Bethel terecht. En als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat de plaats Bethel samen met de plaats Dan, dat de plaatsen zijn waar de koning stierkalveren had laten maken van koper en van goud. En dat de koning had gezegd, dit zijn nou de goden die u uit Egypte hebben bevrijd. U moet nu deze stierkalveren als symbool van de Heere gaan dienen. Koning Jerobeam die wilde dat de mensen niet meer naar de tempel in Jeruzalem gingen. Hij wilde ze in Bethel en in Dan doen blijven. En vandaar dus dat hij een heiligdom heeft opgericht met afgoden. En de mensen zijn op die manier ook verleid geworden door koning Jerobeam. Dat is wat er gebeurde in Bethel. Nou gaat de profeet van Jericho gaat hij naar die plaats toe, naar Bethel toe. En gelukkig, gemeente, waren er daar in Bethel niet alleen maar mensen die de Heere ongehoorzaam waren. En dat zult u altijd gaan meemaken. Het kan zo afgezakt en zo afgevlakt niet zijn onder een volk. Of er is altijd wel een kleine rest die de Heere mag vrezen. En zo was het daar in Bethel ook. Er waren toch nog een aantal mensen die wel de Heere echt vreesden. En die niets van die kalverendienst moesten hebben. En er waren ook mensen die zich aan de Heere wijden. En zo zelfs dat ze dus bezig waren in het onderzoek van de schriften. De schriften, de wet van Mozes en... Nou, die mensen, zeg maar die profeten in Bethel, die werden door Elisa opgezocht. Elisa ging er naartoe om deze mensen te ontmoeten en om deze mensen ook op te bouwen en om ze verder onderwijs te geven. U begrijpt wel wat de bedoeling was. In Bethel, en dat is... Om dit gedeelte wat beter te kunnen verstaan. In Bethel werden deze mensen die de Heere oprecht vreesden, die werden met de nek aangekeken. Die mensen die werden bespot, die werden belachelijk gemaakt. Er werd gezegd van, daar heb je hun ook weer, kijk eens. Men ging en masse naar de kalverendienst. En die mensen die de Heere vreesden en die dat niet konden... Die werden eigenlijk bespot en die werden veracht. En ik zeg dit even ter achtergrondinformatie. Ik kom daar zo meteen wel even op terug. Dan komt Elisa, die komt er in de buurt van Bethel. En dan is die nog niet de stad binnen of er komen een groot aantal jonge mensen. Die komen zo... hem tegemoet en die beginnen hem meteen al uit te schelden. Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. En als Elisa dat hoort, dan draait hij zich om en dan kijkt hij die jongens recht in de ogen en dan vervloekt hij ze, staat er, in de naam van de Heere. Er staat niet precies bij wat dan die vloek geweest is, maar daar kun je eigenlijk denk ik wel wat voor bedenken. Hij zal gezegd hebben van, de Heere mogen jullie allemaal verdelgen om wat je nou zegt. Zoiets zal dat geweest zijn. En hij heeft die vloek nog niet uitgesproken. Of er komen twee berinnen uit het woud, staat er. En die voltrekken die vloek en die verscheuren maar liefst 42 van die kinderen, van die jongens. Nou, dat is ingrijpend. Dat is aangrijpend. Dat is verschrikkelijk. En dat is natuurlijk ook iets wat wel wat vragen bij ons oproept. Hè, waarvan wij zeggen van, ja maar hoe kan dat nu gebeuren? Wij vragen ons dan ook af als we zoiets lezen van, ja maar, was dit niet te overtrokken? Was dit niet veel te erg? Natuurlijk, die jongens die hadden de profeet niet mogen uitschelden. Maar had Elisa nou zo'n zwaar middel ter hand moeten nemen van een vloek? Had hij niet veel meer rekening moeten houden met de leeftijd van de jongens? Ach... Nou ja, laten we zo zeggen, jongeren, ja, ze doen niet altijd even verstandig. En dan moet je dan ook maar op een gegeven moment, niet dat je het goedkeurt, maar dan moet je dan toch ook wel op een gegeven moment rekening mee houden. Het zijn geen volwassenen. was die doodstraf die meteen daarna werd voltrokken, was die niet veel te zwaar? Hebben die jongens nou met stokken geslagen? Hebben die nou met stenen gegooid? Of hebben die de profeet iets aangedaan? Daar lees je helemaal niks van. Ze hebben alleen maar gescholden. Kaalkop, ga op. Dat zijn toch eigenlijk vragen die bij ons bovenkomen als we dit gedeelte lezen. Hoe kan dit nu? Is het niet allemaal veel te overtrokken? En nou kom ik weer terug, gemeente, op wat ik net gezegd heb over Bethel, wat daar aan de hand was. Daar in Bethel, daar waren de mensen dus ongehoorzaam aan God. Ze dienden God op hun eigen manier. De kalverendienst, daar liepen ze warm voor. En de ware profeten van God, de mensen die echt de Heere vreesden en die niets van die kalverendienst moesten hebben, die werden met de nek aangekeken en die mensen werden uitgescholden. En waarom werd Elisa nou uitgescholden? Omdat hij net als die mensen de Heere vreesde. Omdat hij contact had met die mensen. Waarschijnlijk hebben ze hem zien gaan naar die mensen. Misschien zijn er wel een paar bij hem geweest, wie zal het zeggen. Maar in elk geval, ze hebben hem, Elisa, hebben ze bespot, omdat hij hoorde bij het volk van God. En wat is hier dan aan de hand uiteindelijk? Hier is meer aan de hand dan een scheldpartij. Dit is maar niet dat een paar jongeren eens een paar woorden spreken van je zegt, nou beter niet, maar of je er nou echt zoveel werk van moet maken. Nee, hier is aan de hand dat een aantal jongeren de dienst van de Heere belachelijk maken. Dat ze God zelf belachelijk maken. Dat ze Elisa belachelijk maken. Daar ging het niet om. Het ging om de Heere. Om wie hij vertegenwoordigde. Om zijn dienst. De Heere werd gescholden. En de Heere toonde op dat moment zijn heiligheid. Ja, zijn heiligheid. Dat die vloek meteen voltrokken werd, dat heeft nou daarmee te maken. God liet zien, ik ben een God met wie niet te spotten is. Ik ben een heilig God. En nou begrijp je dus ook waarom die reactie zo hevig was. Waarom de profeet een vloek uitsprak over de jongeren. En waarom God meteen het oordeel ook over de jongeren voltrok. Dat heeft dus te maken met die kalverendienst daar in Bethel. Dat heeft te maken met al die ongehoorzaamheid. En met de bespotting die er in Bethel plaatsvond van de ware mensen die God vrees. God, een heilig God, ja. Ook vandaag. Vandaag de dag lijkt het alsof je God mag bespotten van links en van rechts en van boven naar beneden. En er is niemand die zich daar zo druk over maakt. Ja, behalve een paar. Maar die worden ook een beetje lacherig aangekeken. Daar heb je hem ook weer. Het lijkt in onze samenleving en het wordt ook steeds sterker dat je met God kunt doen wat je wil. Maar vergeet niet, de Almachtige is en blijft de Heilige. En hij komt terug op al de bespottingen, op al de vernederingen die hem worden aangedaan. En dat is de boodschap niet alleen van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe. Johannes de Doper die heeft gezegd, die de Zoon van God ongehoorzaam zal blijven, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. En wat dat inhoudt, daar kun je alleen maar van huiveren. De toorn van God blijft op hem. En de apostel Paulus heeft het geschreven aan de Thessalonicenzen. Met een vlammend vuur zal God wraak doen over degenen die hem niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, de welke zullen tot straf leiden het eeuwige verderf. God, een heilig God, die de ongerechtigheid en de ongehoorzaamheid zal bezoeken. En een mens krijgt, om zo te zeggen, op deze wereld nog soms een hele tijd om hem maar te bespotten of te veronachtzamen. Maar er komt een moment waarop God erop terugkomt. God, zegt Paulus tegen de Galaten, laat zich niet bespotten. Hij is ook een heilig God. En Elisa heeft dus ook de boodschap van de heiligheid van God laten zien en verkondigd. Waarom hebben die jongeren Elisa nou zo bespot? En ik vind dat best aangrijpend om te zeggen ook. Waarom hebben die jongeren dat nou gedaan? Iemand schreef, deze jongeren riepen met een luide stem uit wat er leefde in de kringen van de ouders. En dat is waar. Wat ze thuis hoorden over de dienst van de Heere en over de kinderen van de Heere, dat hebben ze meegenomen en dat hebben ze buiten verkondigd. Dat ze Elisa bespot hebben, heeft alles te maken met het klimaat thuis. En dat, en u begrijpt al, dat bepaalt ons vanmiddag opnieuw. Bij de noodzaak om in ons gezin ook werkelijk de Heere te vrezen. En om ook positief te zijn over de dienst van de Heere. Als we in ons gezin negatief zijn over de dienst van de Heere, moeten we niet vreemd opkijken dat onze jongeren er ook negatief over gaan denken. Hoe nodig het is om juist ook in het gezin de Heere te dienen. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Daar begint het. En als het daar niet begint, zal het waarschijnlijk nergens beginnen. En je ziet wat de gevolgen ervan kunnen zijn als het in het gezin wordt nagelaten. De jongeren riepen met luide stem wat er leefde in de kringen van de ouders. Ik denk raak getypeerd. Raak getypeerd. En zo hebben wij vanmiddag opnieuw een gedeelte overdacht, gemeente, van de geschiedenissen van de profeet Elisa. Elisa is een profeet geweest van de liefde en de genade van God. Die vuile bron, die wordt gezuiverd. De Heere wil al onze zonden vergeven. In het bloed van zijn lieve Zoon, neem uw toevlucht tot Christus. Laat Hij u mogen reinigen en mogen zuiveren. Maar de Heere is ook een heilig God, met wie niet te spotten valt. Bedenk toch wie Hij is, als we vasthouden aan de ongerechtigheid en aan de ongehoorzaamheid. Elisa, profeet van Gods liefde en van Gods recht. Amen. Laten we samen danken en bidden. Uw woord heeft ook vanmiddag weer in ons midden mogen klinken, Heere. Het is zelfs zichtbaar gemaakt. We zijn bepaald bij uw liefde, bij uw genade. U wilt die vuile bron van onze wanbedrijven reinigen en zuiveren. Niet met zout, maar met het kostbare bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat dat het geheim mag zijn of anders mag worden van ons leven, Heere. Dat we met onze vuile bron de toevlucht nemen tot Hem. Om het dan te ontdekken dat Hij bereidwillig is. En om dan te ontdekken, zijn bloed reinigt werkelijk van al onze zonden. Heere, zegen ons als ouders, als we deze boodschap onze kinderen proberen voor te houden. En zegen ons ook om werkelijk u en uw dienst voor te leven. Hoe belangrijk is dat wel niet? Ook dat is naar voren gekomen in de geschiedenis die we samen hebben overdacht. U bent ook een heilig God. U laat niet met u spotten. Ook al lijkt het soms zo. Uiteindelijk komt u op al de ongehoorzaamheid en ongerechtigheid terug. Heere, we danken u dat we deze zondag uit uw hand hebben ontvangen. We danken u dat we als gemeente in alle rust weer bijeen mochten zijn. We denken ook vanmiddag aan al de gemeenten en christenen die verdrukt en vervolgd worden. Wilt u ze kracht geven, staande houden, ondersteunen. Heere, we bidden voor al de moeite en de zorgen die er op deze wereld zijn. Er is op dit moment heel wat aan de hand. Natuurrampen die plaatsvonden of die dreigen plaats te vinden. Maar ook, er is zoveel onrust op politiek terrein. Er is zoveel aan de hand op economisch gebied. Heere, laat het zo zijn dat wij blijven vertrouwen op u die alles in uw handen heeft. Die alles regeert. En die alles zult leiden naar het moment van de voleinding. Voor uw kerk een dag om naar uit te zien. Heere, wilt u ons sterken voor het werk waartoe we geroepen worden. Wilt u met onze jongeren zijn als ze in de komende week weer naar school gaan. Beveilig hen en help hen. Wilt u al het ambtelijk werk dat in het midden van onze gemeente mag worden gedaan. Ook bijzonder met uw zegen bekroon. Vergeef wat ons aankleeft en niet is geweest naar uw wil. En blijft u ons aanzien, Heere, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 105 en daarvan het eerste vers, dat is de slotzang. We mogen vooraf onze gaven geven aan de Heere en aan zijn dienst. Bestemd voor de diaconie en voor de kerk is de collecte in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. ontvang met biddend hart een zegen die ik in de naam van de Heere op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.